We zijn een oude ventshop.
Ik weet het.
Nu werd ik gewoon mijn draad kwijt. Waar wilde ik naartoe?
Dat ben ik ook ondertussen ook vergeten. Kijk, dat is nu de oude dag.
Dat was nog iets, hè? Maar wat was dat nu weer?
Te veel nagedacht, hè?
Seksualiteit. Ik vind een van de mooie dingen daaraan dat het opnieuw het klungelige krijgt van de puberteit.
Je moet af en toe kunnen zwijgen ook, hè? Mm.
Wijs, grijs en puber.
Dit is Wijs, grijs en puber, een podcast van Radio 1. Wijs, grijs en puber is ook de titel van een boek van wiskundige en filosoof Jean-Paul van Bendegem. Van Bendegem trekt van leer tegen wat hij grijsisme noemt. Iets als racisme is dat, maar dan tegen ouderen. Ouderen worden snel op een zijspoor gezet op het werk of door jongere generaties aangezien als traag, een beetje achterop geraakt. En daartegen moeten ze in opstand komen, zoals pubers doen om hun plaats in de wereld te verdedigen. In deze podcastreeks spreekt Van Bendegem met collega-senioren over ouder worden, over wijsheid, over het levenseinde en ook gewoon over het leven. Vandaag is de gast Rob Merotijn, beter bekend als striptekenaar Mero.
Ja, die namiddag een lezing daar, die avond een debat daar.
En daar ben ik heel goed in. Ik heb er één.
Ja,
ik heb
er één. Juist, ja.
In Zoersel.
Ja, precies. Juist, ja, weet ik nog.
Maar nee, vond ik een heel boeiende avond. Vond heel heel.
Dus dat ze kennen elkaar al, van een lezing blijkbaar. Maar nog meer omdat filosoof Van Bendegem verhaaltjes uit de Kiekeboe-strips gebruikte in zijn lessen logica. Het ene plezier is het andere. Waard. En zo kwam Van Bendegem zelf terecht in een kiekeboestrip.
In een van de vorige gesprekken zat ik samen met Jean-Jacques Kastieman. En wij delen de eer, Kastieman en ik zelf, van allebei een rol gespeeld te hebben in een van de albums.
Ja, inderdaad.
Jean-Paul Van Bendegem is 67 jaar oud. Mero is 5 jaar ouder, 72. En al 50 jaar striptekenaar. Zijn bronzen Ademar, de belangrijkste stripprijs in ons land, kreeg hij al in 1983. Hij maakte de familie Kiekeboe onsterfelijk en vice versa. Vader Marcel, moeder Charlotte, Wulpse dochter Fanny en Pinter zoontje Constantinopel. 156 albums intussen, en barstens vol avontuur en humor.
Ik ga ervan uit dat voor jou humor belangrijk is.
Ja.
Ja. Wat betekent dat voor jou? En dan vooral nu op de leeftijd waarop... Want we zitten nu als twee senioren hier tezamen, nietwaar? Ja. Blijft die humor een rol spelen? En zo ja, welke?
Humor is voor mij altijd heel, heel belangrijk geweest. En nu dat we toch over humor beginnen, wou ik even iets... Ik heb een heel klein tekstje bij, een paar zinnetjes. En dat komt uit een oud boekje, boekjes van 89, van de cabaretier Fons Jansen.
Och, De Lachende Kerk.
De Lachende Kerk, ja. En Fons Jansen, die heeft in 89, was hij 64, heeft hij een boekje geschreven en dat heette Het Nieuwe van het Ouder Worden. Hij was altijd een man die met heel veel verbazing naar de dingen keek.
Ja.
Ook over het vak, zijn vak, van mensen die het niet kunnen loslaten en te lang doorgaan in hun vak, die dat succes niet kunnen laten. En heeft er heel mooie dingen. Maar ik vond de openingszin vond ik ook al mooi. En dat is zo, het leuke van ouder worden is dat het vanzelf gaat. Je hoeft je er niet voor in te spannen en er is geen diploma voor nodig. En er is ook niet de minste haast bij. En nog mooier is dat je er geen schuld aan hebt. Het kan je ook niet verweten worden. En nog eens iets, het gaat vanzelf over.
Ja, oké, die laatste toevoeging, dat is Fons Jansen te voeten uit.
Dat is hem te voeten uit, ja. Maar waarom ik Fons Jansen ook bijhaal, is het volgende. Hoe ouder dat hij werd, werd hij hoe scherper. Ja. Hij werd alsmaar scherper. Het was allemaal heel lief verpakt, maar er zat heel veel venijn onder.
Ja.
En dat vond ik mooi, omdat je meestal zie je mensen die na een tijd begint dat wat gezapiger te worden. En dat is ook iets wat ik probeer van toch een beetje, als je humor bedrijft, toch een beetje alert te blijven. En toch blijven boos maken in dingen. En je blijven verbazen over zaken waarom dingen zo lopen. En dan is het dan het leuke met hetgeen ik doe met mijn strips, dat ik daar een heleboel zaken in kwijt kan.
Ja. Ah ja, dus de werk dat je hebt gemaakt was in die zin ook een manier om, moet ik het uitdrukken, om met onderwerpen om te gaan. Ik wou zeggen, ermee af te rekenen, want dat is te sterk natuurlijk.
Dat is te sterk.
Dat is te sterk, hè? Maar wel om het van jou af te tekenen in dit geval dan.
Maar zegt die tekenen van je af. Ik liep met het idee rond om de Van der Neffes te laten scheiden. Ik was een beetje uitgekeken op het personage, want het werd te gemakkelijk. De ruzie over het tuinhek heen. En Ik vond het niet meer zo prettig om met dat personage te spelen. En toen vroeg er mij eens iemand, hoe komt het dat de Kiekeboes, dat zo'n klassiek gezin is?
Ja.
Ik zeg, maar de tijd toen de Kiekeboes ontstonden, in de jaren 70, dan had je nog grotendeels die klassieke gezinnen. Ik zeg, moest ik het nu doen, dan denk ik dat ik er een nieuw samengesteld gezin van zou maken, wat dat weer heel veel mogelijkheden geeft om grappen rond te maken. En toen kwam ik op het idee, denk, potverdoren Van der Neffen, als ik dat nu zou doen, als ik dat personage zou laten scheiden. En op dat moment, een hele goede vriend van mij komt in een vechtscheiding terecht. Had het niet zien aankomen, wij ook niet. En het was echt zo op een avond thuiskomen en zien dat je halve huis leeg is en je vrouw en je kinderen zijn weg. Het was heel mooi voorbereid. En we hadden heel veel contact erover, maar ik had al zo direct van iets. Eigenlijk is dat wel iets voor Van der Neffen. Ik heb altijd zo... Maar ik heb het hem dan ook heel mooi gevraagd. Ik zeg, ik kan daar iets mee doen, maar als je zegt nee, dan doe ik het niet. Zijn antwoord was, doen graag. Want wat deed ik daarmee? Hetgeen hij niet kon, ik schreef het van hem af. En dan krijg je zo van die zaken. Hij bracht zijn verslagen van de rechtbank mee. Ik zeg, maar daar heb ik niks aan. Dat is allemaal technische dingen. Maar dan zijn zo van die kleinigheden. Een van zijn dochters, die was dan bij de moeder. En ze vermoedde wel dat zijn ex, dat die iemand anders had. Maar ze was er heel discreet in. Ook tegenover de kinderen. Tot een van die dochters thuis komt en die zegt, papa, ik denk dat mama een vriend heeft. Mm-hmm. En waarom denk je dat? Ze draagt tegenwoordig een string. Ik zeg, dat kan ik zo gebruiken. En ik heb het letterlijk gebruikt in de strip en dan krijg ik van mijn redacteur, daarna krijg ik te horen, zeg maar, is dat er niet wat over? Want ik legde het ook in de mond van een kind. Zo'n opmerking maakt een kind toch niet? Ik zeg, nee, het is van een kind. Ja. Ik wou dat ik het verzonnen had. Ze hebben me rond de eeuwwisseling in het jaar 2000 een vreselijke langspeelfilm in de maag gesplitst. En ik had daar op den duur echt niks meer vat op en niks meer over te zeggen. Ben Elton zei ooit, als je je werk verfilmen, de juffrouw die met de koffie rondgaat, heeft meer inspraak in het scenario dan de man die het geschreven heeft.
Ja.
En dat was ook zo. En ik zag het gebeuren dat het een ramp ging worden. Het is ook een ramp geworden.
Ja.
Toen, het is heel gek, er was een journalist van de morgen die me erover opbelde.
Ja.
En die zei, daar ga je zeker een verhaal over maken. En ik Ik had zover nog niet gedacht. En toen heb ik gezegd, potverdorie, ik ga dat doen. Ik ga er iets... Maar ik had het een beetje anders zitten als The Simpsons geworden. Een album waar dat de serie opgekocht wordt. En ze moet volledig gerestyled worden. En, dat is daarop gebaseerd. Maar ik was toen, op het moment dat ik het maakte, ik was nog echt boos. En toen heb ik tegen mijn vrouw en tegen mijn naaste medewerkers gezegd, hou me in de gaten. Ik wil dit doen, maar het moet grappig zijn en het moet relativerend zijn. Ja. Want als het echt boosheid is, dan deugt het niet en hou me tegen als ik dat zou doen.
Het nadeel van dit soort gesprekken nu is dat ik heb gemerkt, de gast en ik zelf dwalen zeer gemakkelijk af, omdat we ons in die zin geen senioren voelen. Nee, dat is echt. Ik neem aan, ik zou hier met andere mensen kunnen zitten waarbij het gemakkelijker zou zijn om het te hebben over de nauwe dag en hoe ga je daarmee om enzovoort. Maar tot nu toe, nu ook.
Maar wij zijn daar niet mee bezig.
Wel, okay, laat ik dat dan nemen als aanknopingspunt, want dat vind ik ook dat is een aantal keren al naar voren gekomen. Eén, het er niet mee bezig zijn. En twee, als het dan toch zo zou zijn, niet de noodzaak voelen om dat te willen uitdrukken, om dat te willen zeggen, om dat te willen uitspreken.
Ja, ja.
Maar de fameuze Schotsjaanse zin, zwijgen kan niet verbeterd worden, daarvan een uitdrukking. Dus dat deel je ook, dat...
Ik las een paar weken geleden in Humo een interview met Anna-Therese de Keersmaker.
Ja.
En daar vroegen ze haar ook, en ga je met pensioen? Hè?
Ja.
En ik vond haar antwoord zo mooi. Dus ze zei, pensioen is een uitvinding van het maatschappelijk systeem, dus die vraag is niet relevant. Dat vond ik heel mooi. Maar dat is ook zo. En ik heb altijd van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Dan heb je wel geen hobby meer, maar bon. En
dat herken ik.
Ja, maar je blijft daarmee bezig en je laat dat niet los. En ik heb ook niet het idee dat ik ouder word. En dat heeft bij mij, ik denk dat het voor een stuk te maken heeft dat ik met die stripfiguren bezig ben.
Ja.
Al 43 jaar. Ja. En die blijven altijd even oud. De maatschappij verandert, maar zij blijven even oud. En ja, ik leef daarmee zoals het familie is, dat het echte mensen zijn. Dus heb ik niet in de smiezen dat ik eigenlijk wel ouder word.
Ja, ja.
Dat ik nu eigenlijk een stuk ouder ben dan Marcel Kiekeboe was toen ik hem bedacht.
Ja.
Dus ik ben nu een heel je schuift een generatie op, maar je bent daar zo mee bezig. Maar ik denk dat voor iedereen geldt. Want ik heb het ooit eens aan iemand in de familie gevraagd die een eind in de 80 was. En dat ik zeg, jij bent nu wel in de 80. Voel je je zo? Maar zei, dat voel je niet. Ik voel mij nog altijd als diezelfde jonge knaap van vroeger.
Ja. Goh. Dat is nu een heel merkwaardige parallel in mijn leven. In die zin dat ik... eens kijken, ik ben daarmee begonnen in 84, 16, 18, 35 jaar. Lesgegeven aan eerstejaarsstudenten. Die knapen bleven 18, 19.
Ja, ja.
En bij mij kwam er telkens een jaar bij. Ik ben hier nog altijd eeuwig dankbaar in de zin dat ik dankzij hen kon volgen wat er leefde in de jongerencultuur. Ik wist al heel veel over smartphones en dat soort, wat ik nog altijd zelf geen heb. Maar omdat ik hen daarmee bezig zag.
Ja.
En hen ook kon vragen. Leg het mij eens uit.
Ja. Blijven kijken naar de wereld. Dat is trouwens een van de weinige zaken, bijvoorbeeld wat betreft sterven. Ja, oké. Je wordt ouder en je gaat weg en je moet ook plaats maken voor een volgende generatie. Dat is, daar heb ik niet zo'n probleem mee. Het enige wat ik jammer vind, dat is wat gaat er daarna nog komen? Hoe gaat die wereld verder evolueren? Ah. Die nieuwsgierigheid voor te zien hoe dat je dat op zeker moment, bof, niet meer weet. Maar ja, eens dat je dood bent, ja, dan weet je het ook niet meer. Maar zo, daarvoor zo van, jongens, er gaat nog van alles gebeuren. Dat begint zowel dichtbij, met je kinderen, je kleinkinderen, maar ook verder, hoe gaat die wereld evolueren? En als ik dus terugdenk aan mijn vader, die is vrij jong gestorven. Ja. Die was nog net geen 60 toen hij stierf. Mm-hmm. En als ik dus nu zie wat er allemaal in die tijd gebeurd is, dat is zeg, ja. Ik zeg dat wel eens als ik in Antwerpen loop, mijn vader zou verloren lopen in zijn eigen stad. En wat er technologisch gebeurd is, hij is gestorven in 68. Jongens, maar dat is, als je nu terug gaat kijken, dat was de late middeleeuwen.
Ik heb die vraag een aantal keren gekregen na de publicatie van mijn boek Verdwaalde Stad, een filosofische wandeling doorheen Gent. Dat was denk ik de hele opzet. En omdat ik daarin had geschreven dat ik geboren en getogen Gentenaar ben en vaak ronddwaal in de stad enzovoorts, zeiden mensen heel vaak tegen mij, maar dan kent jij Gent door en door. Mm-hmm. En ik zeg, kijk, dat is nu uitgerekend niet het geval. Ik heb daarom ook als titel gebruikt Verdwaalde Stad. Omdat die stad kan mij soms ook vreemd voorkomen. Want zoals het hoort, een stad is wat dat betreft echt wel een organisch ding. Mm-hmm. Dat groeit, dat ontwikkelt. Dus ik ben nu terug wandelingen aan het maken in Gent, om Gent opnieuw te leren kennen. Omdat er wijken zijn die zo dramatisch veranderd zijn. Mm-hmm. Dus ouder worden, in die zin, betekent eigenlijk ook een hernieuwde ontdekkingstocht.
Ja.
Mensen denken, ja, je zult nu wel vastgeroest zitten. Hè, dit is jouw kijk op de wereld. Maar nee. En dan komt uiteraard dat observeren er weer bij. Want dan wil ik graag zien, hoe is deze stad veranderd?
Ja.
En hoe ga ik er nu mee om? En dat is gewijzigd. Mm-hmm. Dat is fundamenteel gewijzigd. Waardoor ik dan ook al heb proberen duidelijk maken en ook heb geprobeerd om het in het boek neer te schrijven. Dat ouder worden, voor een groot deel is het eigenlijk de wereld nog een keer ontdekken.
Ja, nu je het zegt, inderdaad, dat is heel mooi gezegd. Ja.
Je hebt ook die ervaring.
Ja. Ik heb ook nu in Antwerpen dat ook soort dingen van hoe een wijk helemaal verandert. Dat was in Antwerpen, had je dat met het Zuid. Daar kwam ik ook, mijn vader nam me er wel eens mee naartoe als we vroeger gingen wandelen. Ik kwam er ook wel eens, want er was een theater, Hippodroom. Mm-hmm. Een circustheater wat je kan vergelijken met Carré in Amsterdam. Met dat verschil dat ze dat hier in de jaren 60 tegen de grond hebben gegooid. Dat was recht tegenover het Museum van Schone Kunsten. Daar nam men me wel eens mee naartoe als kind naar voorstellingen. En dus, maar dat was dus het Siberië van Antwerpen. En niemand wilde daar wonen. En op zeker ogenblik, die huizen, die kon je bijna gratis krijgen. Niemand wou dat hebben. Maar nu is die wijk gerenoveerd. En nu, woont daar de Beaumonde. En dat zijn nu allemaal dure lofts en dure herenhuizen. En zo mooi gerestaureerd. En dan zie je hoe heel die wijk veranderd is.
Daardoor word je eigenlijk wel voor een deel ook een wandelend geheugen.
Mm-hmm.
En dat is ook een thema dat heel vaak is teruggekomen. Het potentieel dat aanwezig is bij ouderen, senioren, misschien niet dan in het hoofd zitten, daar zitten zoveel mogelijkheden in.
Ja, maar dat is nu ook iets, want ik zie dat dus van mijn leeftijdsgenoten nu, die dan met pensioen zijn. En ik vind dat zo raar. Je ziet die mensen, die zie je zo vlug, zie je echt ouder worden en trager worden en zo. Dat ik zeg, als ik met mensen omga die 20 jaar jonger ben dan ik, daar voel ik me veel meer op dezelfde golflengte zitten.
Ja.
En je krijgt dan ook zo van die mensen, die hebben voor zichzelf een leuk leventje georganiseerd, want ze zijn met pensioen en ze doen dit. En ze gaan eens een reisje maken en ze gaan eens een citytrip doen en ze gaan uit eten en ze gaan eens met vrienden iets doen. En dat valt dus ineenmaal weg, want dat kon niet, want je zat dus thuis. Maar dan hadden ze niks meer. En dan, ja, dan zaten ze daar. Ja, dat viel dan heel zwaar. En ik hoor dan nu ook mensen die schrik zijn dat er weer zo'n algemene lockdown zou komen. Ja. En dat ze daar weer gaan zitten. Mm. En dat ik zeg, ja oké, okay, het heeft ook zijn voordelen. Ik word minder gestoord, kan rustig doorwerken.
nee, dat klopt.
Het enige waar ik nu wel rekening moet mee houden, dat is vroeger niet. Dat is af en toe dat mijn vrouw wel eens een keer protesteert. Die zegt, zeg, het is nu mooi weer. En dan zit jij hier weer bezig. Kom, kunnen we iets niet gaan wandelen of gaan fietsen of iets leuks doen? En ik geef daar nu ook aan toe. Terwijl dat ik dan in mijn hoofd denk, ja, ik ben met dat ding mee. Ik zou daar eigenlijk veel liever mee bezig zijn. Ze merkt dat ook. Bijvoorbeeld bij het fietsen. Als ik op zeker ogenblik snelheid neem en ik begin een heel stuk voor haar te fietsen, ja, dat is soms moeite om me te volgen. Dus je was zeker weer op van alles aan het denken en op het ontbroeden. Ja, dat schijnt dus automatisch.
Ja, 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 ja. God, dat is zo herkenbaar. Ja. Bij ons thuis is het nu langzamerhand omgevormd tot een soort van bezweringsformule. In het weekend leggen we de agenda's samen. Enfin, vooral mijn agenda naar haar toe. Van ja, die namiddag een lezing daar, die avond een debat daar. Dan kan het soms gebeuren dat we al 3 weken hebben doorgenomen. Dat ik dan zeg, ja, er is nog iets bijgekomen. Die namiddag ben ik ook weg. En dan kijkt ze naar mij. Ik dacht toch dat jij gepensioneerd waart. Dat heeft nu een ritueel karakter gekregen. Ah, ja. We kunnen er nu alle 2 om lachen. Ja, ja. Maar in het begin meenden ze het eigenlijk wel. Ja, ja. En ik dacht van, ja, dat is eigenlijk wel waar. En ik moet eerlijk bekennen, nu heb ik al 2 jaar achter de rug van mijn pensionering. In dat eerste jaar had ik blijkbaar zo'n schrik. Als ik het achteraf nu bekijk, ik had de indruk, je zegt dat je gepensioneerd bent. Het eerste wat komt, zijn normaal gezien negatieve vragen. Geen schrik voor het zwart gat?
Ja.
Gaat je uw dagen gevuld krijgen? Je hebt toch iets te doen? Maar fijn, waarom is er niet iemand die nu eens tegen mij zegt, gelukszak? Ja. Op de VUB gebeuren dat wel. Ja. Collega's die tegen mij zeiden, gelukszak, hè, ik moet er nog 15 jaar doen. Ja. Van, wat? Nu praat je erover alsof het een gevangenisstraf is.
Ja, ja,
dat,
ja.
En misschien tot op zekere hoogte, wie weet.
Maar ik weet het niet. Ik vind het eigenlijk wel prettig. Ik heb eigenlijk nooit die overgang gekend van met pensioen zijn. Ja, ik heb gewoon altijd doorgedaan. En ik zit nu in een situatie, het is een luxe probleem, ja, dat ik een uitgever heb die achter mijn vodden zit. Ah. Want de kiekmoes verkopen nog altijd vrij goed. Mm-hmm. Dus hoe meer albums, hoe liever. Dus ik moet het afremmen. En ja. De meeste mensen, als je dat ziet, eens de 50 gepasseerd op een bedrijf, ja, daar worden die al als overbodig beschouwd. Ja. Want er staan er anderen die hun plaats willen inpikken, ja, en ze worden te duur. Terwijl dat ik eigenlijk nog altijd zie, ik mag nog altijd mijn partijtje meespelen. Dat is een luxe.
Ja, ja, natuurlijk. Ja, en dat is ook al ter sprake gekomen. Er zijn natuurlijk beroepen die zware fysieke inspanning vereisen, waar als je jonge 50er bent, je eigenlijk opgebrand bent, ja, ja, fysiek gesproken. En dat er dan een pensionering komt. Maar ja, we zouden moeten een andere term zien te vinden.
Ja.
Ik bedoel, het is in eerste instantie een verandering in de maatschappelijke perceptie.
Mm-hmm.
En dus ben ik er diep van overtuigd, als die perceptie zou veranderen, dat daardoor automatisch ook het ouder worden in de zelfperceptie, hoe je er zelf naar kijkt, mm-hmm, dan ook verandert. Ik heb ook het idee, de onaangename dingen zijn weggevallen.
Mm-hmm. Ja, en dat is ook wat je nu kunt. En hoe ouder je wordt, hoe makkelijker dat komt. Dingen die je niet wilt doen, dat je gewoon zegt, nee, ik doe dat niet.
Ja.
En dat wordt ook aanvaard.
Ja.
Vroeger was dat altijd, ja, van, ja. En dan begonnen ze aan je hoofd te zeuren van, ik zou dat toch niet doen. En nu zeg je, ja, nee, sorry. Ik ben een beetje aan het afbouwen. Ik doe dat en dat nog. Dat doe ik niet meer. Oh ja, oké.
Okay. Ja. Ik heb ook wel een hoop. Ja, dat is...
Maar ja.
Nu, wat wel, maar dat is typisch. Nee, ik moet voorzichtiger zijn. Het is zo in het academische milieu, maar ik vermoed in andere situaties waarschijnlijk ook, een zeer grappig effect dat doordat zij die actief bezig zijn, zoveel te doen hebben. Ze moeten lesgeven. En bijvoorbeeld nu in de coronatijd is dat ook een echte uitdaging geworden. Ze moeten onderzoek doen. Dus met gevolg dat zij een aantal opdrachten niet meer aanvaarden. Of ze aanvaarden het wel, maar laten het liggen. Typisch wetenschappelijke tijdschriften, artikels worden ingestuurd. Die moeten besproken worden, geëvalueerd worden. Nee? Daar hebben zij geen tijd meer voor.
Ah ja, ja.
Dus, wie vraagt men dan? De gepensioneerden. En ik vind dat dus heerlijk om te doen. Ten eerste, zij die actief zijn, willen daar nu voor vergoed worden. Want zij zeggen, ja, dat is nog eens een opdracht erbij.
Ja, ja, ja.
Wat weer een stukje afkalft van de tijd die ik heb om onderzoek te doen. Dus daar moet een financiële iets tegenover staan. Voor mij speelt dat niet.
Ja.
Dus wij doen dat gratis. En voor mij is de grote bonus daarvan dat ik ondertussen zie wat het nieuwste onderzoek is. Want als je iets naar een tijdschrift stuurt, dan moet het in principe origineel zijn. Je moet een nieuwe bijdrage leveren. En dan zie ik wie met
je
wat bezig
bij.
Is. Je blijft bij. Dus hetzelfde economische systeem dat voor een groot deel verantwoordelijk is voor het beeld van de ouderen die wordt weggezet, is nu zo aan het evolueren dat toch voor een deel, niet voor iedereen, jammer genoeg, maar toch voor een deel ervan, men terug beroep moet doen.
Mm-hmm.
Dus ik heb al eens gezegd, dat was op een van mijn laatste vergaderingen op de VUB, toen het ging over emeriti, om de chique term te gebruiken. En ik zei, ja, als ik jullie nu zo bezig hoor, dan kan ik maar tot één besluit komen. Dat is dat wij emeriti, wij zijn de toekomst. Want jullie hebben ons nu echt nodig om het systeem draaiende te houden. Zou je kunnen meegaan met de gedachte dat je toch ook werkelijk externe prikkels nodig hebt om verder gestimuleerd te worden, om bezig te blijven? Of zeg je, nee, eigenlijk zit het in jou.
Die externe prikkels zijn wel nodig om hetgeen in jou zit te stimuleren om iets te doen. Oh ja. Zeker en vast. Ik ben er altijd. Ik probeer er toch altijd mijn voelores uit te steken naar dingen. Ook wat je straks te sprake kwam.
Ja.
Van met die eerstejaarsstudenten. Dan zie ik wat de jeugd doet. Ik vind dat heel belangrijk. Ik heb nu een kleinzoon die 13 is.
Mm-hmm.
Hoeveel dat daarvan in het personage van Constantinopel in terug te vinden is.
Ah.
En ook wat je zegt met dingen, met heel die digitale wereld. En dan krijg ik soms het compliment. Ja, maar je volgt dat wel goed, want heel die digitale evolutie. Jij bent er toch wel van op de hoogte. Ik zeg, nee, ik ben helemaal niet op de hoogte. Ik doe alleen alsof. maar het is dus door geïnteresseerd te zijn. En met mensen, ook mijn jonge medewerkers, die er veel meer van weten dan ik.
Ja.
Ja, dat je daarmee bezig bent en je laat adviseren daarin.
Als ik vraag mag, je hebt natuurlijk nu ook mensen opgeleid.
Ik zit nog volop in dat proces.
Ja.
Eigenlijk ben ik er te laat mee begonnen. Ik had problemen ook om het los te laten. Van der Steen was daarin veel beter. Mm-hmm. Van der Steen die was toen ermee bezig toen ik er kwam werken. Dan was hij 57. Ik vond dat toen al behoorlijk oud, als je als jongens nakwam. Terwijl hij veel jonger was toen dan ik nu ben. Maar hij is de enige in het vak die dat zo kon, dat was gewoon dingen loslaten. Hij heeft op zeker ogenblik Suske en Wiske overgegeven aan Paul Geerts. Je had in die tijd nog het voordeel dat er geen sociale media waren en geen pers die erop zat. Paul Geerts heeft ongeveer 2 jaar in de anonimiteit dat gedaan, mm-hmm, voordat men er lucht van kreeg dat Van der Steen het niet meer was die het tekende. Dat lukt nu niet meer om zoiets te doen.
Ja.
Maar toen hij daarmee bezig was, hij keek daar niet meer naar om. Hij liet die volledig vrij en hij zag Suske en Wiske 's morgens in zijn krant. Het afgedrukt resultaat. En af en toe gaf hij dan nog wel eens een opmerking van ja, misschien zou ik daar, dat zou ik toch niet zo doen, zou ik bijsturen.
Ja.
Maar over het algemeen was zo van ja, dit is nu van jou en nu moeten ze maar wennen aan jou, Suske en Wiske. Vond ik heel knap en nu zie ik hoe moeilijk het is. Hergé heeft gewoon gezegd op zeker moment, voert na mij is het gedaan, ik wil het niet hebben. En dat loslaten is dus ook, ja, dat moet je leren. Ik begin er beter in te worden, maar het is toch nog altijd zoiets, ja, als er andere handen aan bezig zijn, dat zie je toch. Het is voornamelijk met de verhalen zelf waar ik me nog sterk mee bezighoud en waar ik nog heel erg op ingrijp. En niet zozeer op de plot, want die mensen kunnen een coherente plot schrijven. Mm-hmm. Daar niet van, maar op de grappen, op de humor. En dan zie je, dat blijft dus een moeilijkheid. Want dat is zo persoonsgebonden. Ja. Dus daar moet ik altijd nog eens doorheen gaan dan.
Het opleiden van jonge mensen, dat gebeurt doorheen praktijken, neem ik aan.
Ja, meestal wel. Als ze beginnen, moeten ze wel eerst even oefenen op de personages, op de stijl en op de stijlkenmerken. Ja, ja, ja. Maar dan gebeurt dat aldoende. En ik vind het eigenlijk wel fijn om te doen. Je begint ook zelf na te denken over je vak, want dan zie je zo dingen dat ze denken, hé, waarom doe je dat? Ik zou dat zo en zo doen. Maar dan begin je voor jezelf ook te doen, maar waarom doe ik dat dan zo en zo?
Ja, ja, ja.
En ik probeer dat dan ook altijd naar hen toe te argumenteren. Dat is de reden waarom ik het zo en zo doe en waarom ik het niet op die manier zou doen. En ik moet zeggen, over het algemeen nemen ze dat wel goed aan. Ook een die zegt, ja, ik vind het een soort masterclass dat ik nu krijg. En ik vond het een mooi compliment. Je zit zelf veel na te denken over wat je doet. En ik ben nu zelf, ik heb teams die bezig zijn met een verhaal. Ik heb twee teams, scenarist met tekenaar, die bezig zijn met een verhaal. Maar tussendoor, ik schrijf zelf ook nog. Het helemaal uittekenen doe ik niet meer.
Ja.
Want ten eerste, ik kan het gewoon niet meer opbrengen om zo van de morgen tot de avond aan die tekentafel te zitten. Ik barst van de hoofdpijn s'avonds als ik dat een hele dag volhoud. Maar zitten schrijven, verhalen maken, storyboards maken, vind ik nog altijd zalig. En daar hou ik me nu mee bezig, op mijn eigen tempo. En gewoon weg. Ik heb zoiets, ik hoef dit niet meer te doen. Ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind om te doen. En ik zit erop te schuiven en aan verhalen. En ik zit er veel langer aan dan vroeger. Ik zit er ook veel meer dingen aan te veranderen en te doen. Of het beter is, weet ik niet. Maar ik voel me er heel goed bij als ik met die dingen. Zo ben ik op die manier, op een hele toffe manier, heel die lockdown doorgekomen. Want ik zat ook al altijd alleen te werken. En de laatste 10 jaar met die digitalisatie, de medewerkers werken thuis, gebeurt digitaal. Ik heb zelfs mijn jongste medewerker, die werkt volledig digitaal. Er komt zelfs geen blad papier niet meer aan te pas. Oh, ik heb een tekenaar en die woont in Diest. En dat komt dan naar mij en dan gaat dat naar de inkter, die woont in Hasselt. En die stuurt dat door. Dus die inkter, die was 5 jaar bezig voor mij toen hij de eerste keer bij mij thuis kwam. En ik zeg het zelf, ben ik dan ook bezig op mijn eigen tempo, maak ik verhalen.
De academische tegenhanger daarvan, denk ik, is dan het gezamenlijk schrijven van een filosofisch of wetenschappelijk artikel. Ik denk dat ik over de voorbije jaren niet veel meer gepubliceerd heb, academisch dan, academisch-filosofisch, uitsluitend onder eigen naam.
Het
is altijd samen. En ik bedoel, het is wel degelijk dat we dan ook effectief samen gewerkt hebben aan de tekst.
Ja,
want er zijn praktijken, door sommigen aanvaard, door anderen niet aanvaard, dat de naam van het hoofd van het labo komt er sowieso op. Het argument zijnde, had ik niet gezorgd dat het in een labo was, jullie zouden niks kunnen gedaan hebben. Hè? Maar in de filosofie speelt dat niet. Iedereen brengt het eigen hoofd mee, dus kun je moeilijk zeggen, maar jouw kop is wel van mij. Hè? Zonder mij had je geen kop. Hè? Dus dat is een andere manier van werken. En ik vind dat ook heerlijk. Ik bedoel, ik moet eerlijk bekennen, ik heb hetzelfde probleem gehad van dat loslaten. In die zin dat op de VUB had ik een onderzoeksgroep kunnen uitbouwen. En met de pensionering, het directeurschap van dat onderzoekscentrum moest ik overdragen. Ik heb dat ook gedaan en ik moet, ja, ja, het eerste gevoel dat je krijgt is toch...
Ja, je geeft die kind uit anderen.
Ja. Maar aan de andere kant dacht ik, maar wacht eens even, hoe ben ik zelf begonnen? Mijn eerste leermeester was Leo Postel, daarna Dirk Bates. En die hebben mij altijd mijn ding laten doen. Die hebben mij niet gezegd, dit zijn de onderzoeksthema's, jij gaat daarop werken.
Ja, ja,
het was eerder, wat interesseert jou? Wat zou je graag willen doen? Dus ik heb dat kunnen doen. Dan zou het toch al te gek zijn dat ik nu zou zeggen, jongens, meisjes, excuseer, maar jullie gaan wel mijn onderzoeksthema's voortzetten.
Ja, ja, ja.
En heeft gelukkig niet zo lang geduurd. En nu draait het om, in die zin dat ik nu enorm gefascineerd ben om te zien met welke thema's zullen zij nu komen. Zijn dat niet meer mijn thema's? Nee, voor een belangrijk deel niet meer. Maar ja, het wezen dan zo.
Ja, ja.
In die zin dat iets wat je hebt geschreven 20 jaar geleden...
Dat heeft me dat ook. Ik heb dat ook al gevraagd over Van Gogh.
Ja.
Zou Van Gogh beseft hebben wat er na hem allemaal rond zijn werk en de mythe daar rond?
Ik denk van niet, om heel eerlijk te zijn.
En je moet er dan eerst Van Gogh voor geweest zijn. John Cleese zei dat ooit eens. Die zei, als ik nu zou moeten kiezen, of ik zou Van Gogh zijn. Ik heb in mijn leven één schilderij verkocht. Maar ik heb dan de eeuwige roem en ik ben voor altijd bekend. Of een 19e eeuwse Engelse genreschilder die nu al lang vergeten is, maar die tijdens zijn leven goed verkocht heeft en er heel prettig van geleefd heeft, dan kies ik voor dat laatste.
Wel, dat begrijp ik nu, om heel eerlijk te zijn. Het is ook omdat ik als filosoof, wat toch wel vrij uniek is, de koninklijke hoven van vroeger zijn nu de universiteiten geworden voor filosofen. Ja, ja. Ik bedoel, een beschermde omgeving waar ze hun ding mogen doen.
Ja.
Als je het op deze cynische manier schetst, is het niet helemaal onwaar. Dus ik zit niet met dat probleem. Maar word ik nu gelezen door een aantal filosofen? Ja. Ik ben absoluut niet bezig wanneer ik hier niet meer rondloop. Of er iets zal overblijven van dat werk, ja dan nee. Om verschillende redenen eigenlijk. Mijn eerste leermeester Leo Postel, dit jaar 25 jaar geleden dat hij overleden is. Wel, ik moet nu aan studenten uitleggen wie hij geweest is. Ik bedoel...
Kort is de roep, hè?
Oh, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ja, Etienne Vermees was daarvan een pracht van een voorbeeld. Hoeveel mensen hem niet hebben gezegd, Etienne, alstublieft, schrijf jouw autobiografie. Dat dan niet verloren gaat.
Ja.
En zijn antwoord was altijd, ik ben niet belangrijk genoeg als persoon. Dat heeft geen belang. Het gaat over wat ik heb gedacht enzovoort.
Ja, ja.
Ik heb dan een neiging om te willen zeggen, Etienne, mogen wij daarover oordelen?
Ja.
En dan zal er in feite iemand moeten komen bijstaan die zegt, praat maar. Wij noteren het, wij gaan er wel iets van maken. Dat moet jij niet doen als je daar niet de tijd wilt insteken. Maar dat niet verloren zou gaan. En dat kunnen nu op dit moment wel akkefietjes lijken.
Dat is zoals Carmichael het ooit gezegd heeft. Ze vroegen, zou je graag hebben dat je dus na je dood nog gelezen wordt? En zei, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel is er niets na de dood. Ja, en dan weet ik het niet meer en interesseert me niet meer. Ofwel is er toch iets na de dood. En dan hoop ik en veronderstel ik dat dat zo intelligent is en zo in elkaar zit dat ik me niet meer druk ga maken of ze daar beneden die boekjes van mij nog lezen.
Ik word wel vaak bevraagd als ik zeg dat mijn levenshouding nu een atheïstische levenshouding is. Ja, je krijgt dan heel snel, als men een beetje fel is, dan krijg je meteen van, maar hoe kunt jij nu zo zeker zijn dat God niet bestaat? Ja, maar ik weet dat niet. En dus ja, er zijn twee mogelijkheden. Hij bestaat effectief niet. Eh? En dan no problem.
Ken je die quote van Archie Bunker in de tijd uit All in the Family?
Ja.
Ik dank God op mijn beide knieën dat ik atheïst ben.
Ah ja, ja. Dus ofwel bestaat God niet. En als hij wel bestaat, dan ga ik mij niks meer van het aardse aantrekken. Want ik heb ongeveer 1 miljoen vragen aan God. Dus ik wil die eerst rustig bij hem kunnen, of haar, of het, whatever, kunnen doornemen om te beginnen met de vraag, waarom 6 dagen? Waarom waart je zo haastig? Zo had je nu gezegd, ik neem een beetje recul. Ja, nou, elke dag, niet 's avonds zeggen, het is in orde. Dus volgende morgen doen we voort. Maar nee, je hebt alle tijd.
Ja,
zo, neem toch rust. Enfin, enzovoort zijn zo verder.
Kijk, ik had de schepper graag een ander schepje cadeau gedaan.
Ja, ze zijn goed op dreef, de wijze grijze heren. Nog eentje om het af te leren.
Ooit als de mensheid van de aarde verdwenen is, gaat de rest van al het levende op aarde, al de dieren zullen zich rechtstellen, rondkijken, die mens die weg is, en dan naar elkaar kijken, en ik zeg het nu in mijn thuisstad, in het Gens, en tegen elkaar zeggen, ja, alleen, wat was dat?
Dit was Wijs, Grijs en Puber, deel 3 van de Radio 1 podcastreeks.
Dat dat niet terugkomt, hè, zeg.
Jean-Paul van Bendegem toetste de stellingen uit zijn gelijknamige boek aan de levenservaring van striptekenaar Mero. Eerder deed hij hetzelfde met journalist Walter Zinzen en met kunstenares Annemie van Kerkhoven. En deze heb je nog te goed, geneticus Jean-Jacques Cassiman en auteur Christine Hemmerichts. Het interview is van Jean-Paul van Bendegem. Ik, Jan Holderbeke, ook al 61, doe de eindredactie. Christine van Tichel, de enige van het gezelschap die nog niet de nobele titel senior mag dragen, monteert de reeks. Graag tot een volgende.
Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
Radio 1. Altijd benieuwd.